Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jochem Visser.
Ja, goed dat je weer met ons de beursdag wilt doornemen. Zijn we heel blij mee. Welkom op deze dinsdag 26 maart.
De dag dat de aandeelhouders van Randstad elkaar in het echt konden zien. De uitzendreus hield namelijk de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Maar de financiële directeur had niet echt opbeurend nieuws.
Het zal opnieuw een uitdagend jaar worden voor Randstad. Daarvoor waarschuwt de CFO van het bedrijf. We zijn nog niet uit de brand, zegt hij. Vorig jaar daalde de omzet van Randstad flink. Sinds 2008 waren er maar 2 jaren waarin de afname zo sterk was als vorig jaar.
Terug naar de AEX, die sloot 0,1% hoger, 878 punten en een beetje. En het record is aangescherpt, jawel. Besi, de grote winnaar, 4,1% in de plus. Het was een hele drukke beursdag en daarvoor hebben we gelukkig Niels Koerts in de studio, onafhankelijk aandelenanalist. Straks hebben we het over Beethoven. En nee, wees gerust, we gaan geen klassiek draaien op BNR. Maar we gaan het hebben over operatie Beethoven, de reddingsoperatie rondom ASML. Dat zo, eerst wat jij nog meer zag, Jochem.
Nou ja, je kent hem nog wel, Sam Bankman-Fried. Donderdag krijgt hij eindelijk te horen hoe lang hij de bak ingaat. Maar rond zijn gevallen cryptobeurs, FTX, die dus in vlammen opging, heb je natuurlijk ook een stel advocaten die de brokstukken opruimen en de buit verdelen onder schuldeisers. Dat noem je curatoren. Mm-hmm. En die curatoren die deden hun werk niet zuiver, want elk aspect van hun werk stond bol van belangenverstrengelingen. Dat schrijven andere advocaten in een wetenschappelijke paper. En de firma Sullivan & Cromwell, van die curatoren dus, die heeft inmiddels een slordige $184 miljoen verdiend aan de bank op de beurs.
Dat is lekker lucratief.
Ja, en dat voor 1,5 jaar werk, hè? Oh. En dat is dus nog afgezien van waar ze beschuldigd van worden. Want het pikante is, een van die curatoren die was al advocaat van FTX voordat het bankroet ging. Dus beschuldiging is, dat is allemaal voorbereid door een insider, dat faillissement. En dat FTX toen het bankroet in is geduwd en dat curatoren van diezelfde firma de overgebleven brokken verkochten aan vriendjes voor bodemprijzen. En ja, ik vind het prachtig, want dan mocht het ooit komen tot een rechtszaak hierover, dan worden opnieuw enkel advocaten daar beter van. Ik denk het alleen niet, want de schuldeisers worden waarschijnlijk schadeloos gesteld.
Dit wordt er gewoon weer een Netflix-serie?
Altijd.
Ik zou hem gaan kijken, hè?
Ja, ik heb er wel zin in. Er zijn er ook al een paar, maar de beste moet nog komen. Ja.
Dan er een bijzondere handelsmissie. Premier Rutte is samen met demissionair minister van Handel en een aantal ondernemers afgereisd naar China, een land waar het de laatste tijd nogal lastig zaken doen is voor die ondernemers. Er moeten heel veel handjes worden geschud en over veel zaken worden gesproken. Maar één specifiek beursbedrijf zal daarbij extra besproken worden, zegt sinoloog Boudewijn Poldermans.
Officieel staat het niet op de agenda, maar natuurlijk de belangrijkste discussiepunt vanuit Nederlands perspectief gezien en ook vanuit Chinees perspectief gezien is natuurlijk de spanningen rondom de leverantie van apparatuur van ASML.
Niels, welkom. Goed dat je er bent. Is het ook goed dat Rutte achter de schermen daar weer bezig is met ASML?
Ja, nee, tuurlijk, uiteraard. Maar het is ook belangrijk dat altijd de premier daarbij is.
Ja, ASML is dus een speelbal tussen China en de VS. Tussen die twee kemphanen moet Rutte opereren. Maar er is ook nog een binnenlands probleem, want ASML is ongelukkig en dreigt Nederland te verlaten vanwege het vestigingsklimaat.
En achter de schermen is de overheid druk bezig vanwege dat lobbygeweld. De operatie van de overheid dus kreeg de naam Beethoven. En daar blijkt nog echt muziek in te zitten ook.
Want demissionair of niet, het kabinet trekt minimaal €1 miljard uit, meldt de NOS.
De regio Eindhoven, de roep vanuit die regio dat de Nederlandse overheid veel meer moet doen om bedrijven als ASML en NXP in Nederland te houden, lijkt gehoord.
Zo komen er honderden miljoenen voor betere wegen en spoorwegen rond Eindhoven. Gaat er geld naar onderwijs, zodat bijvoorbeeld de TU Eindhoven flink kan groeien? En ook wil het kabinet geld vrijmaken voor woningen. Al willen ze dat wel met het bedrijfsleven en de regio samen doen.
Ja, eerst maar de operatie Beethoven, dat de politiek zo druk bezig is met ASML. Is dat een goed teken?
Nou ja, beter laat dan nooit, zal ik zeggen. De maatregelen die nu zijn genomen, die 500 miljoen voor infrastructuur en 900 miljoen voor technisch onderwijs, dat zijn vooral lange termijn maatregelen. Dat vind ik op zich wel positief. Maar dat had ook wel wat eerder gemogen, want we weten allemaal dat een ASML flink moet groeien. En daarvoor is technisch personeel nodig. En daar hebben ze juist tekorten aan. Dus dat had ook wel eerder gekund.
Jij zegt net terecht, lange termijn. Hè, die investeringen in onderwijs, in infrastructuur, in woningbouw. Woningbouw, we weten allemaal hoe goed dat gaat in Nederland.
Fantastisch.
Ja, nee, dat is heel erg lange termijn. Ja. Mis jij ook iets op de korte termijn wat ze voor ASML en consorten kunnen doen?
Nou, dat bedoel ik ook. Inderdaad, dit zijn een mooie eerste stap voor de lange termijn. Maar voor de korte termijn, ja, ik denk dat vooral belangrijk is sowieso goede woningen. Maar ook die expatregeling, dat staat toch onder druk. Dat is echt heel belangrijk. Voor ASML, dat zij op die manier een makkelijker personeel vanuit buitenland kunnen krijgen. Dus die regeling moet er blijven. En twee, dat aandelen inkoopprogramma, die belasting die volgend jaar wordt ingevoerd, ja. Van 17,7%, ja, die moet weg. Als een van die twee maatregelen, of de expertregeling wordt afgeschaft, of die aandelen inkoopprogramma wordt, of die belasting wordt ingevoerd, ja. Dan denk ik wel dat ASML richting Frankrijk gaat.
En is dat zo makkelijk dan, naar Frankrijk gaan met ASML?
Zij moeten verder groeien. Dus één, ze hebben al een topman, een Franse topman, ja, al aangesteld. Ja. Dus dat is al het eerste hint dat we die kant nog wel eens op kunnen gaan. en ook voor jou, het is voor ASML heel simpel. Ze moeten dus groeien en dan moeten ze kiezen voor uitbreiding. En Frankrijk is daar wel een op zich goed land mee, omdat dat land is juist wel bezig om meer bedrijven aan te trekken met gunstige fiscale regels. Dus ja, dat is gewoon echt een risico voor Nederland. Dus goed dat ze nu bezig zijn, maar dat had wat mij betreft veel sneller gekund.
En welke andere beursbedrijven profiteren eigenlijk van al deze investeringen? Want het is nogal wat, hè? Al die wegen, woningen.
Ja. Nee, kijk, in principe profiteren al die bedrijven die op Brainport Eindhoven zitten. Dat is een hele mooie grote campus. Ik ben daar zelf ook ooit wel eens geweest. Toen dacht ik van, goh, daar had ik eigenlijk ook wel willen werken. Want dat is toch een hele mooie campus. En dus al die bedrijven die daar zitten, die profiteren natuurlijk van die maatregelen.
Maar misschien ook wel die bouwbedrijven. Er zullen vast wel wat jongens als Heijmans en Bam hierbij betrokken worden, lijkt me.
Uiteraard. Kijk, maar dan moet er nog wel eerst meer gebouwd gaan worden. Want je kan er meer geld voor uittrekken. Maar als er iedere keer een kruis door die vergunningen uiteindelijk gaat, dan schiet je er alsnog niks mee op.
Als de Verenigde Staten zo doorgaan met geld uitgeven, dan rent men weg van de dollar en komt er een crisis. En misschien moet de centrale bank dan wel bijspringen om de dollar te stutten en pensioenfondsen te redden. Net als die keer in Engeland, toen Liz Truss financiële markten in chaos achterliet met haar vrij bizarre plannen. Dat voorspelt het Congressional Budget Office, een Amerikaans overheidsagentschap. En dat kan je enigszins vergelijken met onze eigen Centraal Planbureau. Dat rekent ook overheidsbudgetten door. De boodschap voor de presidentskandidaten is dus eigenlijk: pas alsjeblieft op met je belastingverlaging.
Veel drama. En nu we het toch over drama hebben, ik wil het over dit beursdrama hebben.
WeWork, the latest commercial real estate casualty, filing for bankruptcy. Listing nearly $19 billion of debts and entering into a restructuring agreement as it plans to streamline its rental portfolio. The CEO is saying this: now is the time for us to pull the future forward by aggressively addressing our legacy leases and dramatically improving our balance sheet. The company, once valued at $47 billion.
WeWork, met die werkplekken die ze verhuurden. Iedereen wist dat niet zoveel geld zou opleveren. Dat het bedrijf niet zoveel geld waard was. Behalve wat goedgelovige beleggers die het aandeel kochten. En jou, de oprichter Adam Neumann. Die wilde terug. Hij wilde failliete boedel kopen voor $500 miljoen. Volgens persbureau Reuters heeft hij dat bod gedaan. Benieuwd hoe hij dat bedrijf dan gaat leiden. Want eerder kwam hij in opspraak door allerlei familieleden allemaal baantjes te geven. En hij zou schuiven met stenen. Vastgoed dat hij met zijn andere bedrijf kocht dan weer doorverhuren aan WeWork. Ik zie jou een beetje lachen. Niels,
ja.
Daar moet je niet aan denken dat dit bedrijf weer
nee, dat
deze man.
Dit was één groot drama, dit bedrijf. En dat er ooit zo'n waardering op heeft gestaan, ik kan me echt gewoon totaal niet iets bij voorstellen. Want ja, het is gewoon één groot drama. Ik kan niks anders van zeggen.
Alle MAGA-fans opgelet. Vanaf nu kan je beleggen in een bijzonder aandeel.
Nobody knows more about taxes than I do.
Nobody knows more about debt than I do.
Nobody knows the system better than me. Which is why I alone can fix it.
Jawel, beleggen in een Trump-aandeel. The Donald heeft zijn eigen beursbedrijf.
Een beroerde dag voor beleggers in het aandeel Ebusco, maker van elektrische bussen. Het small cap aandeel ging 7,9% naar beneden. Beleggers die schrokken van de kwartaalcijfers.
En ze hadden er nog zo naar uitgekeken, want vorig jaar kreeg Ebusco het ene na het andere slechte nieuws te verwerken. Meerdere winstwaarschuwingen, er kwam nieuwe aandelenuitgifte en de productie van bussen is inmiddels grotendeels terugverplaatst naar China en Portugal om de kosten te drukken.
Dan naar die cijfers die Ebusco vandaag bekend maakt. De verliezen zijn in 2023 flink toegenomen. Van 32 miljoen in 2022 naar 120 miljoen vorig jaar. En ook de omzet daalt. Ja, Niels, CEO en oprichter Peter Bijveld zegt: we moeten het beter doen en we kunnen het beter doen. Dat zijn we verplicht aan onze klanten, onze medewerkers, onze leveranciers en onze aandeelhouders. En toen dacht ik, kunnen ze het ook beter doen?
Nou, daar heb ik wel mijn vraagtekens bij. Ebusco was, ja, het leek gewoon een heel mooi verhaal. Ja, elektrische bussen past perfect bij de energietransitie. Maar een bedrijf dat goed is voor het klimaat, ja, dat betekent niet automatisch dat het ook een goed bedrijf is voor beleggers. En want dat is iets waar je als belegger vaak denkt van, nou, als een bedrijf iets maakt waar veel behoefte aan is, nou, elektrische bus is daar een voorbeeld van, dan moet dat ook een goede belegging zijn. En ja, dat is gewoon niet gebleken. En het belangrijkste probleem is gewoon dat dit bedrijf niet goed wordt geleid. Continu problemen met onderdelen. Ja. Nou, dat hadden meer bedrijven last van, maar dat was dan anderhalf jaar geleden. Het feit dat ze daar nog steeds last van hebben, geeft gewoon aan dat ze dat productieproces, dat ze dat niet op orde hebben. Dus dat is echt een belangrijk minpunt. Ze hebben ook last natuurlijk van de hogere productiekosten. En wat ook niet mee zit, is dat je in het buitenland ziet dat toch wel veel dat er ook andere elektrische bussenbouwers zijn en die dan af en toe door de staat, zeker in Frankrijk, een beetje worden voorgetrokken. Dus dat helpt niet mee. Maar het belangrijkste probleem is gewoon dat ze hun productie niet omhoog kunnen schroeven. En omdat dat niet lukt, kunnen ze dus niet opschalen en dus ook niet hoge omzetten maken. Maar die kosten zijn wel hoog. En dan zie je dus uiteindelijk dat die winsten onderaan de streep slecht zijn. En dit is ook wel ik moet ook toegeven, Ebusco is mijn slechtste belegging ooit.
Oh, zit je er nog steeds in?
Nee. Oh. Ik heb wel verlies genomen, maar dus de fout die ik had gemaakt was dat ik eigenlijk een aandeel relatief snel naar de beursgang kocht. En eigenlijk moet je dat als belegger niet doen, want wat je vaak ziet is dat toch de verwachtingen heel erg zijn omhoog zijn gegaan en dat er veel wordt beloofd. En wat het beter is bij dit soort bedrijven om even 1-2 jaar te wachten of ze ook echt aan hun eigen verwachtingen konden voldoen.
Maar je bent dus van je eigen geloof afgestapt. Dus ja, er was iets in Ebusco waarvan jij dacht, oh, nou moet ik
ook. Nou, ik wil, ja, moet ik een andere analist de schuld geven? Die had een heel goed verhaal over Ebusco. Een collega, niet een collega, maar iemand waar ik...
Daar hoor je weg bij.
Nee, waar ik nog steeds goed mee contact mee had. Maar die had een heel goed verhaal erover. En ik dacht van, nou weet je, ik ga dit gokje een keer wagen. Het was ook maar 1% van mijn beleggingsportefeuille, want ik wist echt wel hoe risicovol dit was. En dan zul je altijd zien dat het misgaat. En dan stap je af van je eigen normale visie. En dan krijg je de deksel op de neus, zeg ik maar.
En je had het net over staatssteun. Er is natuurlijk een ander beursbedrijf dat ook geholpen is door de staat meerdere keren. Air France KLM. KLM in ons geval Air France door de Franse staat. Als Ebusco geholpen zou worden door de staat, zouden ze het dan wel op de rit krijgen?
Dat is lastig om te zeggen, want dit bedrijf is niet in control. Het management is niet in control. En dan helpt niet zomaar een zak met geld. Er zit ook echt wel wat mis. Want ja, met een zak met geld, het is dan niet ineens zo dat het productieproces ineens een stuk beter...
Nee, want dat gaat nu terug naar China, volgens mij. En dat was oorspronkelijk ook al zo, als ik het goed begreep.
Ja, nee, dus er gebeurt onvoldoende. En ik wil gewoon eerst zien dat ze dat op orde krijgen. En dat ze ook die orders weer aantrekken. En ja, dan kan het eventueel een optie zijn. Maar ik verwacht voor de komende jaren, ik verwacht hier eigenlijk niks van. Ook omdat het naar mijn mening nog wel een emissie gaat komen. Dus ik zie hier op dit moment helemaal niks in.
Maar stel, ik geef jou een toverstok. Hè? Want ik las vandaag in het FD een overzichtje van analisten die het aandeel volgen. Pijnlijke kritiek inderdaad. Ja. De bussenbouwer moet zijn geloofwaardigheid terugwinnen. Ja. Ik geef jou even een toverstok. Hoe doe je dat dan?
Om die problemen...
Ja, om die geloofwaardigheid echt terug te winnen bij beleggers. Wat jij zegt, productie... Kosten reduceren enzovoort?
Nou, als het gaat om geloofwaardigheid, is één ding heel belangrijk. Dat gaat ook om communicatie. En dan herhaal ik mezelf maar weer. Maar als bedrijf, wat wil je als belegger? Dat de verwachtingen die worden voorgespiegeld, dat die ook worden waargemaakt. Want als je daar op kan vertrouwen, dan kun je als analist ook je eigen sommetjes beter gaan maken. En op het moment dat continu die verwachtingen niet worden waargemaakt, is dat ook veel lastiger om een waarde te bepalen van dit aandeel.
En kan deze topman blijven zitten? Want hij heeft wel hulp gekregen. Een soort van co-CEO die met hem mee gaat kijken.
Ja, het wordt wel heel lastig voor hem, laat ik het zo zeggen. Het is ook wel één iemand die er natuurlijk vanaf het begin bij is geweest. Daardoor ben ik dan wat voorzichtig. Ja. De oprichter dus, dan ben ik daar wel voorzichtig mee. Maar ik heb wel mijn twijfels of dit de man is die Ebusco of die de volgende stap kan zetten met dit bedrijf.
BNR Beurs.
We gaan naar Wall Street, ze hebben er zin in daar. De Dow Jones staat 0.2% in de plus. De S&P 500 wint 0.1%. De Nasdaq staat 0.2% in de plus. Beleggers duiken massaal op het aandeel van de voormalige president van de Verenigde Staten, terwijl sommigen ervan walgen.
I think that the value is essentially worthless. This is a company that doesn't make any money. Someone will buy a share, two shares. But if they went to market and tried to sell $3 billion, the value of the stock would go to zero.
Ja, dat zo. Eerst over Boeing.
Ja, want je hoorde het gisteren al in BNR Beurs. De topman van Boeing stapt op. 100% zijn eigen keuze, benadrukt hij. Maar echt langer had hij het ook niet volgehouden met alle chaos rond het bedrijf. Want na dat losgeschoten deurpaneel boven Alaska leek het wel alsof de ongelukken zich opstapelden. En inmiddels heeft iedereen wel door dat Boeing nieuw management nodig heeft.
Ja, de vrienden van CNBC die kunnen niet wachten en maakten een lijstje met mogelijke redders. Ze gingen op zoek naar de nieuwe topman van Boeing met interessante namen. Zo kwam Larry Culp voorbij, de CEO van General Electric. Die gaan een onderdeel dat zich richt op luchtvaart afsplitsen. Dat gaat hij dan leiden. En volgens deskundigen staat hij bovenaan het lijstje. Maar GE laat weten dat ze hem absoluut niet kwijt willen. Andere naam, Pat Shanahan, interim CEO bij Spirit Aero Systems. Dat is de toeleverancier die onderdelen heeft geleverd.
Ik wou zeggen.
Maar werkte eerder 30 jaar lang voor Boeing. Dus zeggen ze, zo'n veteraan is misschien al wel weer handig om terug te halen.
Nou ja, dan heb je ook nog David Gitlin, commissaris bij Boeing. En andere kandidaat, Stephanie Pope. Die werd Chief Operating Officer. Maar die kreeg in haar eerste week te maken met dat eerste losse deurpaneel. Dat is pech. Dus die is gisteren benoemd als CEO van de commerciële luchtvaartdivisie. Nou, dat is dan wel weer het onderdeel met de grootste omzet. Maar, zeggen deskundigen, als zij de nieuwe CEO zou worden, dan was ze nu echt niet benoemd en had ze die nieuwe functie niet gekregen. Eerst maar eens bewijzen dat het goed runt.
BNR Beurs.
Voor het eerst brengt een presidentskandidaat en oud-president van de Verenigde Staten zijn bedrijf naar de Nasdaq. Vanaf vandaag kan je aandelen kopen in Trump Media & Technology onder de ticker DGT, initialen van de groot aandeelhouder. De interesse was zo massaal dat de handel stilgelegd moest worden.
Pretty amazing. Just moments ago, it was up 58%. Currently up closer to 30%. But either way that you take a look at it, absolutely soaring on its first day of trading, the Trump Media and Technology Group, after its post-SPAC debut. They basically did a SPAC merger with Digital World Acquisition, as you mentioned, the new ticker DJT.
Donald Trump die viert nu feest, want hij heeft bijna 60% van alle aandelen in handen. Goed voor miljarden dollars op papier. Niels, het is een zogeheten SPAC die zijn beursbedrijf opslokt, waardoor die nu genoteerd is aan de, jawel, Nasdaq. Eerst maar even, wat voor mediabedrijf hebben we hier?
Ja, het is gewoon het mediabedrijf uiteraard van Trump. En het is het belangrijkste waar we het van kunnen herkennen is dat het het moederbedrijf is van Truth Social. En ja, dat is het sociale mediaplatform van Donald Trump.
En daar word je heel enthousiast van.
Ja, ik word geweldig enthousiast als ik naar die cijfers kijk. 3,4 miljoen omzet, 49 miljoen verlies en een waardering van 14 miljard. Ja, wat wil je nog meer als belegger natuurlijk?
Toch bizar dit?
Ja, 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 blijkbaar is er toch een groep mensen. Toch denk ik wel dat er één groep belegger is waar dit aandeel wel voor geschikt is.
En die is?
Mensen die snel van hun geld af willen.
Nee, helder.
Want dit is echt het niveau GameStop. Dat is AMC Entertainment wat we in 2021 hebben gehad met die meme-stock aandelen. Dit gaat helemaal nergens over. Ik geloof de koers is nu iets van $60 tot $70. Echt waar, als je door die koers een kruisje zou doen en daar zou je nu $1.50 van maken en je zou zeggen, Niels, zou je dit aandeel kopen? Dan zou bij mij het antwoord nog steeds zijn nee.
Oké, okay, maar je noemde verliescijfers. Daar baseer jij je oordeel op. Maar zit er iets in die hele boedel van dat mediabedrijf wat misschien wel iets waard kan zijn?
Nou ja, omzet 3,4 miljoen, dat is voor zo'n bedrijf gewoon veel te weinig.
Ja, Amazon had ook lang verlies en zo.
Ja, maar dat is de omzet.
Ja, sorry.
Die hadden wel veel omzet.
Ik moet het zoeken ergens.
Ja, heel goed. Dit bedrijf heeft niet zo heel veel omzet. Dan moet dat Truth Social heel hard groeien. Maar wat zien we juist in het gebruikersaantallen? Die gaan omlaag. Dus je hebt ook nog eens een keer te maken met een krimpaandeel. Ja, schiet mij maar lek. Weet je, dit soort dingen die gebeuren soms op de financiële markten.
Ik weet wel waarom ze voor die spec hebben gekozen. Want hoef je die prospectus met deze gegevens misschien
dat
hebben
scheelt,
die aan
inderdaad
te leveren.
Ja, nee, maar
dan schrik je het rot als je dit ziet.
Ja, maar ik denk ook de mensen die hierin gaan, ja, dat zijn denk ik gewoon meer aanhangers van Trump. En die misschien iets minder goed in rekenen zijn. Dat zou kunnen.
Hey, tussendoor Niels, in 1995 bracht Trump zijn casinos ook al naar de beurs.
This is such a big day for us. It's the New York Stock Exchange. It's going public and we're really very happy about it.
Hebben beleggers dan helemaal niks geleerd van dat voorval? Want dat was ook één groot drama uiteindelijk.
Ja, maar dat is alweer lang geleden. Hè? We willen dat nog wel eens vergeten. Zo gaat dat. Dus ja. We weten dat dit een ramp gaat worden, dit aandeel. Voor. Als je nu instapt, dan weet je bijna één ding zeker. Dat gaat geen rendement opleveren.
En weet wel iets over het aantal beleggers dat erin is gestapt? Want het zijn dus de MAGA-fanboys enzovoort. Maar zijn er ook serieuze beleggers bij?
Dat zou ik op dit moment nog niet weten. Ik weet ook niet of dat al bekend is. Ik kan me haast niet voorstellen dat iemand die in enig beetje een goed werkend rekenmachine heeft, kan ik me haast niet voorstellen die in dit bedrijf gaat.
Mijn vraag stamt ook een beetje van het feit dat je kan vermoeden dat de huistuin- en keukenbelegger deze koers niet 50, 60, 10.000% omhoog heeft laten gaan.
De massa kan veel doen. En wat je ook wel ziet vaak bij professionals, dat ze het gebruiken als trade, om te traden, dat ze een bepaalde trend zien of dat ze het boek kunnen lezen. Dat het gewoon opportunistisch dat ze instappen. Maar dat zit hem dan vooral in aan de trading zijnde. Ik denk een fundamenteel analist zal hier niet zo snel warm van worden.
Te risicovol, hè? Inzet op één ding, één social media.
Maar ook niet eens vanwege alleen maar het risico. De fair value, naar mijn mening, ligt veel lager dan wat de beurskoers is. En dat is regel 1, dan stap je niet in.
Gaat dit aandeel ook echt geleid worden door, als hij bijvoorbeeld weer president is, door hem? Omdat hij dan misschien ervoor kan zorgen dat dit aandeel elke keer weer in het nieuws komt.
Dat lijkt me wel heel ongebruikelijk dat de leider van een land...
Moet hij natuurlijk apart gaan zetten. Hij kan ze pas over een half jaar ook verkopen. Ja. Maar ook als hij weer in het Witte Huis komt, dan zal dat ondergebracht moeten worden bij een van zijn familieleden.
Ja, maar je kan me niet voorstellen dat de president nog denkt van, ik ga er ook nog even een bedrijf bij leiden. Dat lijkt mij niet echt.
Hij kan misschien wel de koers beïnvloeden door een keer weer wat te zeggen over through social. Of hij is zo ongeleid natuurlijk.
Dat kan, maar uiteindelijk volgt de koers, volgt uiteindelijk de bedrijfscijfers. En daar gaat het uiteindelijk om. Ja, op korte termijn kan hij roepen wat hij wil, maar hij kan iedere dag dat proberen dat aandeel omhoog te praten. Maar op het moment dat die cijfers slecht blijven, gaat die koers gewoon omlaag.
Dus de conclusie is duidelijk, dit is een campagne-financieringsvehikel voor Trump.
Eigenlijk wel, ja. Nee, okay. Dit is wel heel mooi. Dit is fijn geld verdienen. Ik bedoel,
of het legaal is nog een beetje de vraag. Daarbij vraag ik me af. Maar ja, dat zullen we nog wel zien later, denk ik. Jelle, we gaan op naar morgen. Ja. Want H&M en ons eigen moederbedrijf komen met cijfers. Het kan snel gaan in de modewereld. Heb je net die wijde broek in huis, blijken de jaren 80 opeens weer helemaal hip. Dat geldt ook voor het bestuur van modebedrijven. Het vierde kwartaal van H&M viel flink tegen. De verkoop daalde met 4%. En natuurlijk kwam dat door het weer. Maar opeens was topvrouw Helena Helmersen opgestapt en vervangen. Zij stond voor duurzaamheid en daar komt ook een rapport over uit. Maar beleggers zijn als vanouds vooral op zoek naar omzetgroei en vettere marges. Tijd voor nieuwe topman Daniel Hervert om voor de eerste keer het aandeel H&M omhoog te praten. Verder komt Hal Holdings met jaarcijfers. De miljarden van de familie Van der Vorm zijn gestoken in bedrijven als Boskalis, Coolblue, Vopak en de FD Media Groep. En zoals altijd krijgen beleggers dan een vrij gesloten jaarverslag met cijfers over die hele groep. Dus die willen vooral weten of er nog nieuwe bedrijven worden gekocht. Want daarna gaan ze weer over op de lange termijn, net als de familie Van der Vorm zelf.
Dit was de BNR-beurs van de comebacks. Trump, die via beleggers een financiële comeback wil maken. De oprichter van WeWork, die het bedrijf een comeback wil laten maken. De overheid, dat Brainport Eindhoven een comeback wil geven. En dat alles bespraken we met Niels Koerts, onafhankelijk aandelenanalist, die altijd terug mag komen in deze uitzending. Dus dan hoef je ook niet te spreken van een comeback, hè? Als die er gewoon volgende keer weer is.
Zeg dat. Bedankt dat je er was.
Dank je wel voor de complimenten.
Mooi, hè?
Jazeker.
En jij bedankt voor het luisteren, lieve luisteraar. En heel graag tot morgen. Tot dan.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.